Goedemorgen, gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze dienst, waarin dominee Axel Wieke uit Noordwijk voorgaat. Vanavond is er om 7:00 een zangdienst in de dorpskerk, waarin de heer Maurits de Ridder voorgaat. Volgende week zondag vindt hier in de Julianakerk de laatste kerkdienst plaats. Deze begint om 10:00. Voorganger is dan dominee Marius van Duin en Canticum Vocale verleent haar medewerking. De oppasdienst is volgende week in de voormalige drukkerij. Na de laatste eredienst in de Julianakerk zal Ad de Joden een orgelimprovisatie verzorgen. Als basis voor deze improvisatie klinkt muziek die door u aangeleverd is. Uit de vele verzoeken voor liederen heeft hij een selectie moeten maken. Alles verwerken lukt helaas niet. We hopen dat u allen de tijd reserveert volgende week na de dienst om nog een laatste keer te genieten van het prachtige orgel hier in de Julianakerk. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 643, de versen 1, 2, 3, 5, 8 en 9. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering. Thank you.
De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw is tot in eeuwigheid. Amen. Gaat u vooral zitten. Lieve mensen, ook van mijn kant een heel hartelijk welkom in deze dienst in de Julianakerk. Wat mijzelf betreft is het vooral leuk om weer eens hier voor te mogen gaan, maar ik begrijp dat deze dienst voor velen van jullie een bijzondere lading heeft als de allerlaatste reguliere zondagsdienst in deze kerk na zoveel jaren. Ik zal daar ook nog in de voorbeden op ingaan. Maar wat de verkondiging betreft gaan we het vanochtend hebben over een heel erg bekend verhaal uit het Johannesevangelie, waardoor één acteur in dat verhaal heel de geschiedenis lang, vind ik, enorm oneerlijk werd behandeld. Maar daarover later meer. Ik wens jullie een gezegende dienst toe. Laten wij nu eerst stil worden en samen bidden. Goede God, in dit huis waar Gij ons wilt ontmoeten en nabij wilt komen, vragen wij U. Door kruis ons geren, ons gehaast, ons gevlucht. Door kruis alles waarmee wij onszelf voorbij lopen, roep ons een halt toe en geef ons rust. Zodat wij kunnen uitrusten en doorademen, zodat wij weer kunnen dromen van elkaar, van een betere wereld en van U. Opdat wij ons kunnen openen voor Uw zegen en voor ons eigen diepe vertrouwen in U. Zo bidden wij, ontferm U over ons. Amen. Ons Glorialied is gezang 632. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Nou, wat vind ik dat leuk. In mijn eigen kerk moet ik de kinderen extra vragen om naar voren te komen. En dan nog aarzelen een beetje. Maar jullie komen gewoon. Prachtig. Geweldig. Hey, kijk even op die schermen achter jullie. Wat zien jullie daar? Oh, daar kan je natuurlijk ook zien. Klopt, ja, inderdaad. Jullie hoeven niet op mij. Wat zie je? Oh ja, wacht even. Ik heb een microfoon, zie ik hier. Eps. Even tussen jullie door. Even zeker. Wat zie je daar?
Iemand die in een pak in de ruimte is.
Iemand in een pak in de ruimte, precies. Maar is die echt helemaal in de ruimte? Want ik zie daar wel toch nog iets anders. Wie heeft een idee waar die is?
Het lijkt op een piratenboot waar die naartoe gaat. Maar die piratenboot... Lijkt dat
die
op een land is.
Dat piratenboot lijkt op een land. Ja, klopt, dat is op een land. Willen we even de grote mensen vragen? Misschien, weet jij dat toch?
Ik denk dat die in het water is.
In het water, oké, misschien. Nou, misschien hebben de oudere mensen wel een idee waar die is. Wie heeft dat misschien zelfs live gezien, vraag ik me af. Ah, kijk eens aan. Dus dat is namelijk op de...
Maan.
Op de maan is die... Dat is bijzonder, hè? Daar waren ooit mensen op de maan. Zelfs ik ben daar te jong voor. Ik ben daar pas 3 jaar later geboren. Dat was in 1969. Maar, ja, dus die oude mensen die hebben dat allemaal ook zelfs live gezien. De oudere mensen, sorry, excuses. Lichtgevoelig, ik snap het al. Ja, nee, dat is duidelijk, duidelijk. Maar, Wij moeten dat maar zo geloven dat dat op de maan is. Want tegenwoordig, vertel ik jullie, zijn er best wat mensen die denken dat het maar een film was. Dat het maar een nep was. Dat dat iemand zo voor heeft gedaan. Dat helemaal niet klopt. Denk je?
Nee, want ik denk dat het wel echt is.
Het ziet er heel echt uit. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Maar soms... Want daar gaat het Bijbelverhaal ook over. Soms moeten wij gewoon iets aannemen, ook al waren we daar niet bij. Hè? Dat het toch klopt. En sommige mensen vinden dat dan toch wel lastig. En die gaan dan beginnen te twijfelen en dat niet te geloven. Die willen dat niet geloven. En over zo'n verhaal horen jullie ook in de kinderdevendienst meer. Dus daar wens ik jullie heel veel plezier. En de grote mensen gaan daar ook even over iets vertellen. Dan kunnen jullie later weer uitwisselen wat jullie hebben geleerd. Ja? Prima. Nou, nemen jullie de kaas vooral mee. En dan reizen jullie niet direct naar de maan, maar wel naar de ruimte van de kindernevendienst. Zo. Veel plezier. En wij gaan, voordat wij de Bijbel openslaan, samen bidden. Liefderijke God, naar u zoeken wij en in u geloven wij. Toch kennen wij ook allemaal twijfels en bange vragen of het allemaal klopt wat wij in de Bijbel lezen. Of u in uw Zoon daadwerkelijk bent teruggekeerd... na zijn dood en of u er werkelijk voor ons bent. Ons geloof kunnen wij zelf niet maken, u bent degene die het steeds weer in ons schept. Zo vragen wij u voor deze dienst om lezingen en gedachten, om woorden, liederen en gebeden die ons vertrouwen in u aanwakkeren. Die uit ons twijfel en verdiept geloof doen laten groeien. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, broeder en vriend. Amen.
Redding en vrede voor het rechtvaardige volk.
Op die dag zal in Juda dit lied klinken. Wij hebben een sterke stad. De Heer biedt onze redding als een wal, als een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. De standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw op de Heer voor altijd, want de Heer is een eeuwige rots. Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val. Hij maakt haar met de grond gelijk. Ze ligt neer in het stof. Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen. U effent het pad voor de rechtvaardige. U baant voor hem een rechte weg. Ook wij verlaten ons op u, Heer. Wij gaan de paden van uw recht. Ons diepste verlangen is het uw naam te roepen, u aan te roepen. Rijkhalsend kijk ik naar u uit. Zelfs 's nachts verlang ik naar u. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, dan zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. Maar niet de goddeloze. Al wordt die gespaard, gerechtigheid zal die nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht. De macht van de Heer merkt hij niet op. Heer, uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan tot zijn schande zien hoe u strijdt voor uw volk. Hoe het vuur uw vijand verteert. Heer, geef ons vrede. Alles wat wij deden, heeft u voor ons gedaan. Heer onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad. Maar alleen uw naam roepen wij aan.
Lezing uit het Nieuw Testament staat bij de evangelist Johannes, 20e hoofdstuk, de versen 19 tot 29. En voor de goede verstaander is het niet verrassend wat nu komt. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, de tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: wij hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Ons lied voor de preek is gezang 644, de coupletten 1, 2 en 3, terwijl wij hem bewenen. Gemeente van Christus, het is hoogste tijd om iets recht te zetten. Dringend moet ik mijn naam gaan zuiveren. Ja, goed toegegeven, dat had ik al lang, lang geleden moeten doen. Maar toen Johannes zijn evangelie schreef, was ik al hoog bejaard en ver weg in India. En kon het me eerlijk gezegd niet schelen. Wist ik veel dat hij van al mijn belevenissen toen niet meer dan die ene dag zou opschrijven. Alsof ik daarvoor nooit was opgevallen. Nou ja, en dan was het al gebeurd. En jullie, ach, wat zeg ik, de hele wereld kent mij alleen nog als Thomas de ongelovige. Of de twijfelaar. Niet eerlijk, vind ik. Nou, maar één keer twijfelen. Ik bedoel, Petrus is zelfs paus geworden en heeft Jezus wel tot 3 keer toe verloochend. Maar begrijpt u mij alsjeblieft goed. Natuurlijk waren Petrus de rots en Johannes, de leerling van wie Jezus veel hield, belangrijker dan ik. Een hoogdravende naam zoals zij hoef ik ook echt niet. Thomas, dat is al voldoende, zonder die idiote bijnamen. Want ongelovig, dat was ik echt niet hoor. Goed, ik twijfelde die ene dag, maar hand op het hart, wie doet dat niet af en toe? En heeft mijn twijfel niet Jezus nog 1 keer teruggehaald, zodat wij hem nog 1 keer konden zien? En zodat wij de wereld daarover konden vertellen? Jullie kunnen mij geloven, dankzij die evangelist Johannes heb ik noodgedwongen veel over twijfel moeten nadenken. Twijfel kan jou in de weg liggen, als een dikke, zware rots. Echter kunnen volgens mij uit twijfel ook goede dingen groeien. Maar laat ik aan het begin van mijn verhaal beginnen. Ik ben in welgestelde omstandigheden opgegroeid. Mijn ouders waren hoog opgeleid, mijn vader werkte hard en er was geld over voor een goede opleiding van de kinderen. Dus heb ik alles geleerd wat je toen bij ons kon leren. Ik dacht, als ik veel leer, dan begrijp ik de wereld beter. En iemand die de wereld, de mensen en God beter begrijpt, die komt in het leven ook beter terecht. Toch? Omdat alle belangrijke wetenschappers toen in het Grieks schreven, heb ik dus Grieks geleerd en alle boeken die ik kon vinden bestudeerd. Wiskunde, sterrenkunde, kunst, retoriek, ik vond het allemaal boeiend. Maar mijn hart lag altijd al bij de filosofie. De grote, echt belangrijke vragen, daar wilde ik antwoorden op. Wat is de mens? Hoe moet ik leven? Hoe vind ik geluk? Wat is waarheid? Wat gebeurt er na de dood? En wie of wat of hoe is God? En toch, hoe meer ik las en hoe langer ik peinsde, hoe sterker ik in de waar raakte. Mijn ouders hebben mij met Mozes en de profeten opgevoed. En de Griekse filosofen hadden toch wel een heel andere visie op God dan onze Hebreeuwse Bijbel. En er waren zoveel verschillende scholen. De leraren waren het nooit met elkaar eens en bleven maar ruzie maken. Wie had gelijk? Waarom kunnen mensen uitgerekend op de wezenlijke vragen van het leven geen eenduidig antwoord geven? En waarom moet het allemaal zo abstract, zo ver weg van het leven? Wat ik las, hield mij voor geen meter in mijn alledaagse beslissingen en wijzer werd ik er zeker niet van. Maar ik geef het toe, ook Mozes en de profeten overtuigden mij niet meer. Er waren zoveel vragen die zij links lieten liggen. En al die wonderbaarlijke gebeurtenissen waarvan zij vertelden, hoe kon ik weten of zij werkelijk zijn gebeurd? Zo werd ik sceptischer en nam uiteindelijk alleen nog dat serieus wat direct voor mijn neus lag. Wat ik kon zien en begrijpen en waar geen 1000 verschillende meningen over bestonden. De wiskunde, mijn vrienden en familie en alle lusten die het peinzen konden verdrijven. Af en toe had ik wel het gevoel dat mijn leven oppervlakkiger was geworden. Hier en daar verlangde ik naar iets dat dieper ging dan wiskunde en afleiding. Maar ik was het nadenken en afwegen gewoon beu. En toen begonnen steeds meer mensen over deze prediker te praten, Jezus uit Nazareth. Ook bij mij in de buurt hield hij zijn toespraken voor grote menigten. En de mensen die hem hadden gehoord, vertelden glimlachend en met glimmende ogen over wat hij zei. Nou, dat zag ik en ik wist al genoeg. Jullie wachten maar af, dacht ik bij mezelf, dat waait zo weer over. Maar toen kwam een goede vriend van mij, eigenlijk net zo kritisch en sceptisch als ik zelf, ook met dit soort stralen in zijn ogen terug. En ik had zoiets van, goed, het kan ook geen kwaad, laat ik maar horen wat die man te zeggen heeft, dan kan ik tenminste meepraten. Daar zat ik dan en luisterde. Van het Godsrijk hier en nu, van hoe de wet van Mozes tot liefde en vergeving opriep, van gelijkenissen die God en hemel en waarheid zo dichtbij brachten, dat ik ze voor mijn ogen kon zien. Ik hoorde veroordelingen van schijnheiligheid en hoe hij hen, die anders nooit werden opgemerkt, de liefde van God toesprak. Ik hoorde zijn woorden van troost voor mensen met zorgen en angst. En ik zag hoe hij met de mensen omging, hoe hij iedereen serieus nam en hoe de mensen aan lijf en ziel genazen. Zijn woorden waren anders dan alles wat ik eerder had gehoord of gelezen. Misschien ook omdat zijn woorden niet droogjes in boeken stonden of van de kansel werden gepreekt. Zijn woorden stonden direct in het leven, naast de daden die hij deed. Zijn daden legden zijn woorden uit en andersom. Van de ene op de andere seconde wist ik het. Hem moet ik volgen. Zo werd ik zijn leerling, één van de 12. Dat was niet altijd even makkelijk. Ik had ook mijn moeite met de anderen. Wij waren zo verschillend. Goed, met sommigen kon je wel praten, maar er waren ook eenvoudige vissers, die konden niet eens hun eigen naam schrijven. En anderen waren verzetstrijders met warrige hoofden en een gewelddadige achtergrond. Jullie vinden dat misschien arrogant. Ja, dat zal wel. Ik voelde mij ook soms, eerlijk gezegd, beter dan de anderen. Met mijn opleiding, mijn weetjes en mijn verstand was ik een beetje een buitenbeentje in die groep van volgelingen. Vaak dacht ik dat anderen veel dichter bij Jezus stonden dan ik en voelde ik me onbegrepen. Maar net toen ik me weer afvroeg wat ik eigenlijk daar bij die Jezus te zoeken had, deed hij of zei hij weer iets wat mij vlijmscherp eraan herinnerde waarom ik hem navolgde. Wij volgelingen hadden al snel door dat niet iedereen enthousiast was over zijn leer en vonden het daarom allemaal geen goed plan om voor het Pesachfeest naar Jeruzalem te gaan. Want in Jeruzalem, daar zaten zijn vijanden. Maar Jezus stond erop. Hij was in die dagen sowieso moeilijk te volgen. Vaak zei hij dingen die wij niet snapten. Later pas hadden wij door dat hij toen al over zijn lijden en zijn dood sprak. Voordat het gebeurde, waren wij als blinden. En toen het gebeurd was, waren wij bovendien ook nog verlamd. Van verdriet en van angst. Jezus werd opgepakt, veroordeeld en gekruisigd. Voor ons was dat het einde van alles. Gelukkig had een van ons familie in Jeruzalem en werden wij gastvrij opgenomen. Zo konden wij ons verstoppen achter gesloten ramen en deuren. Want stel je voor wat er zou gebeuren als iemand ons op straat als volgelingen van Jezus herkende. Wat verging de tijd traag. In de nacht van vrijdag op zaterdag kon niemand ook maar één oog dicht doen. Ook de hele zaterdag door zei bijna niemand iets en lieten wij alleen maar de kopjes hangen. Op zondagochtend hoorden wij dat vrouwen naar het graf wilden gaan om het lichaam in te balsemen. Daar werd het humeur ook niet beter van. Ik hield het die ochtend niet meer uit. Ik moest naar buiten, ook al kostte het mij het leven. Zo liep ik doelloos en vertwijfeld de hele dag door de straten. Tranen op mijn wangen, duizend vragen in mijn hoofd. Wat moet ik nou? Was het allemaal voor niets? Was hij net zo'n opschepper als al die filosofen? 'S Avonds keerde ik uitgeput en hongerig terug naar de anderen. En wat raar, zij waren helemaal veranderd. Hun houding straalde zelfverzekerheid uit en in hun ogen brandde hoop. Wij hebben de Heer gezien, zeiden ze lachend tegen mij. Maar in mij bleef het leeg. Sterker dan ooit voelde ik me het buitenbeentje. Jezus zou zijn opgestaan en hen hebben opgezocht, uitgerekend toen ik er niet bij was. Dat zou ik moeten geloven? Ik met mijn opleiding en met alles wat ik wist op vissers en opstandelingen vertrouwen? In zo'n essentiële zaak op het woord van anderen bouwen? Nee, zei ik. Als ik hem niet kan zien en aanraken, dan zal ik jullie niet geloven. Niet alleen zien wilde ik hem. Ik wilde hem aanraken, begrijpen, om het onbegrijpelijke te kunnen snappen. Want mijn zintuigen, mijn verstand, dat waren nog steeds de maatstaven van mijn denken. De dagen volgden elkaar op, we bleven in Jeruzalem. Blije, opwindende dagen waren het voor de anderen, kwellende, peinzende dagen voor mij. Toen, één week later, waren wij weer bij elkaar, de deuren en ramen zaten dicht. En toch was Jezus ineens bij ons, daar binnen. Ik wens jullie vrede, zei hij. En toen keek hij naar mij en zei: leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Maar wat zo raar was, het was nergens meer voor nodig. Ik hoefde hem niet aan te raken. Ik geloof dat ik glimlachte toen ik het ineens eindelijk doorhad. Hoe weinig mijn handen, mijn ogen en mijn verstand mij kunnen helpen bij mijn zoektocht naar waarheid en geluk. Mijn Heer, mijn God, was het enige wat mijn mond kon stotteren toen ik voelde hoe door Jezus de waarheid van God tot mij kwam. De laatste zin die Jezus tot mij zei was: gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Maar ook dat was niet meer nodig. Dat had ik al door en door begrepen. Niet onze ogen, handen en verstand maken het geloof. Nee, Jezus zelf maakt het in ons. Ik werd toen niet blij, getroost en gelukkig door mijn opleiding en slimme gedachten, maar door het vertrouwen dat de opgestane zelf mij heeft gegeven. Als het om geloof, om waarheid en geluk gaat, is niet wat wij weten en wat de wetenschap ons zegt de belangrijkste maatstaf, maar het vertrouwen dat er niets tussen ons en de liefde van God kan komen. Zelfs in de nacht van ons diepste twijfel kan Jezus tot ons komen en ons de vrede toewensen. Juist dan, als wij het helemaal niet verwachten, is Hij ons dichtbij. Zo is het mij later ook altijd weer vergaan. Want ook later waren er twijfels en vragen of het allemaal wel zou kloppen. Maar telkens weer heeft Christus in mij het vertrouwen aangewakkerd. Net zoals toen in Jeruzalem, toen hij vanwege mijn twijfels terug is gekomen. Te twijfelen is menselijk. Zonder vertrouwen kan twijfel als een dikke zware rots op jouw geloofsweg liggen. Maar met een klein beetje vertrouwen als gereedschap kan je uit die rots altijd een mooi beeld van een vernieuwd, verdiept geloof houden. En ik weet dat Christus je daarbij wil helpen. Geloof mij maar, ik heb het zelf meegemaakt. Amen. Niemand wacht op mijn aankondiging, denk ik. We zingen nu als lied naar de preek gedang 942. Ik stel voor u in leegte en gemis. Wij gaan onze voorbeden bidden. Eeuwige, u danken wij voor al het goede dat gij geeft. Voor ons samen zijn vanochtend onze geliefden en vrienden. Voor vreugde en geluk in het grote en in het kleine. Voor nieuw leven, nieuwe kansen en nieuwe liefde. Tot de toevallige glimlach van een vreemde zomaar op straat. Geef ons om bij al het donker dat er in ieders leven mag zijn, ook steeds weer uw kleine en grote goede gaven te zien. En toch, goede God, u zij het geklaagd, kunnen ook angst en zorg ons leven bepalen. Zo willen wij bidden voor iedereen die zware klappen moest verdragen en daarom aan uw goedheid twijfelt. Voor iedereen die door teleurstellingen of nare ontwikkelingen de wereld cynisch en sceptisch is geworden en op niets meer kan vertrouwen. Voor iedereen die zoekende is, verlangend naar iets dat diepte en zin aan haar leven geeft. Voor iedereen die twijfelt, voor iedereen die u nodig heeft. Kom nabij, steun en draag. Herschep vertrouwen in het leven, in anderen, in u. En hoor ons ook bidden, Eeuwige, voor mensen die een dierbare moeten missen, of die verlangen naar contact met anderen. Hoor ons bidden voor mensen die in pijn moeten leven of zich zorgen maken om een eraankomend onderzoek of operatie. Geef hen het vertrouwen dat het goed zal komen en dat u meegaat, ook als het niet goed komt. En goede God, wij bidden ook voor deze gemeenschap hier in Sassenheim, die volgende week na zoveel jaren deze vertrouwde plek in de Julianakerk, waar zoveel herinneringen aan bepalende levensmomenten liggen, moet verlaten. Wees iedereen nabij die het daarmee moeilijk heeft, die deze kerk vreselijk gaat missen. Laat ook in hen het vertrouwen groeien dat het goed komt, ook in een nieuw en eerst onwennig kerkelijk thuis. Geef dat dit vertrouwen hun twijfels gaat overwinnen, opdat zij in het nieuwe kerkelijk thuis een vernieuwd en verdiept geloof kunnen gaan vinden. En ga met hen mee naar de dorpskerk en het nieuwe kerkelijke centrum. Heet heel deze gemeenschap daar welkom, zo bidden wij. Ook bidden wij voor ons land en onze samenleving, Eeuwige, voor de almaar groter wordende tegenstellingen tussen rijk en arm, oud en jong, autochtoon en allochtoon, de elite en het volk. Help toch, goede God, om vooroordelen af te bouwen. Help ons om in de schoenen van de ander te kunnen staan en zelfs nog in mensen die volstrekt verschillend van ons zijn, in mensen waarmee wij het maar niet eens kunnen worden, allereerst een naaste en een mens zoals wij zelf te ontdekken. Help ons bruggen bouwen en mensen over kloven van verschillen heen met elkaar te verbinden. En hoor ons bidden, Eeuwige, voor de wereld waarin wij leven. Een wereld die ons elke dag wel opnieuw angst en zorgen kan bereiden. God, zoveel oorlog en geweld, zoveel ontheemden en vluchtelingen, zoveel leed. Hoe moet het toch verder? Hoe kunnen vrede en verzoening groeien in plaatsen als Israël, Gaza en Oekraïne? God, wees overal aanwezig waar mensen onder geweld en vervolging moeten lijden. Sterk vredestichters en verzoeners de rug en laat kille machthebbers en krijgsheren struikelen. En God, wees alle mensen die op drift zijn geraakt, die huis nog haard meer hebben nabij. Herschep ook in hen vertrouwen op het leven, op anderen en op u. Kom ons nabij en luister naar onze gebeden, Eeuwige, als wij nu in de stilte alles aan u voorleggen wat ons hart belast, wat ons 's nachts wakker laat liggen, en als wij voor iedereen bidden die een herschrapen vertrouwen in u bitter nodig heeft. En met de woorden die Christus ons heeft geleerd, bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt gegeven. Dan komt getekend door de diaconie op de collecte.
Goedemorgen gemeente. Vandaag 3 collectes, zoals altijd. Bij de uitgang via de zakken, de QR-code op de zondagsbrief. En uiteraard via de app kunt u geven voor de volgende onderdelen. De eerste collecte is voor Stichting De Hoop in Dordrecht. In het motto herstel in een liefdevolle omgeving kunnen mensen daar terecht als je tegen problemen bent aangelopen in je leven. Soms kan je er gewoon niets aan doen. Een gebeurtenis kan alles op zijn kop zetten. Wanneer er dan die problemen zijn ontstaan. Dan zoekt De Hoop met jou naar hulp op de gebieden die dus gewenst en noodzakelijk zijn. Bij De Hoop is iedereen welkom. Iedereen is waardevol. De Hoop biedt hulp in onder andere Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. Echt van harte bij u aanbevolen. Deze eerste collecte gaat in de rode zak. Dat is de eerste collecte. We beginnen met geven aan anderen. De tweede collecte is voor kerk en diaconie van onze eigen kerk. Een deel van die opbrengst is als aanvulling op de jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage via de actie Kerkbalans. Een ander deel is voor diaconale projecten wereldwijd, in ons eigen land, in ons eigen dorp. Dus ook uiteraard ook een goed doel. Derde collecte, een nieuw kwartaal, een nieuw doel. We gaan dit tweede kwartaal, dus via de kastjes is dat weer, gaan wij inzamelen voor de voedselbank in Sassheim. We hebben de ambitie om 500 voedselpakketten bij elkaar te sparen. En een voedselpakket is 5 euro. Nou, even snel rekenen, 5 keer 500 euro, 2.500 euro gaan we dit tweede kwartaal met z'n allen verzamelen. Nou, vorig kwartaal is natuurlijk onwijs succesvol geweest. Laten we alsjeblieft ook het tweede kwartaal weer zo succesvol laten worden. Dus volgende week een eerste tussenstand uiteraard. En dan gaan we er weer voor. Alle collectors van harte bij u aanbevolen.
Verwacht ik de kinderen terug en zingen wij straks ons slotlied gezang 608. Ah, daar zijn ze. Thank you. Ga dan uit deze zaal naar koffie en thee, de nieuwe week, je leven in, gezegend door onze God. Opdat je voor iedereen die twijfelt, die naar nieuw vertrouwen verlangt en ook voor jezelf tot zegen kunt zijn. De zegen van God zij met jou, zo blij als het lachen, zo dichtbij als een omarming, zo voelbaar als een kus. De zegen van God zij met jou, bij het slapen en bij het waken, op dagen vol twijfels en in tijden vol vertrouwen, op elke weg die jij gaat. De zegen van God zij met jou, net als een trouwe hand op jouw schouder. Zo zegene jou de liefderijke God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Allen een gezegende week en een goede, gezegende zondag en een goede week toegewenst.